بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. We zijn bij bladzijde 33 onderaan. Bij الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. En waarlijk, wij hebben naar ieder gemeenschap of naar ieder volk een boodschapper gezonden of gestuurd, verkondigend, en hij moest zeggen: aanbid Allah, alleen Allah subhanahu wa ta'ala, en vermijd valse goden. En valse goden, in dit geval is het hier at-taghut. Een taghut heeft meerdere betekenissen, zoals de vertaler hier bij nood heeft aangegeven. Hij zegt: het woord at-taghut omvat een uitgebreide collectie van betekenis. Dus heeft meerdere betekenissen at-taghut. Het wil zeggen: alles wat wordt aanbeden anders dan de ware God Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wil zeggen alle onechte afgoden. Het kan shaitaan zijn, duivels, al-jin, afgoden, stenen, de zon, de sterren, de engelen, mensen, met andere woorden, boodschappers van Allah subhanahu wa ta'ala, die valselijk werden aanbeden en als taghut werden genomen. Op vergelijkbare wijze worden heiligen, graffen, heersers, leiders enzovoort valselijk aanbeden en onterecht gevolgd. Soms betekent taghut een oprechte rechter die een verkeerde oordeel velt. En dat is een nood van een vertaler. En ik ben hier helemaal met hem eens, wat hij hier heeft geschreven. Maar voordat ik verder met mijn lessen uit het boek ga, wil ik een of het andere zelf vertellen wat niet in het boek staat. Vorige week heb ik verteld dat er, hoeveel profeten waren dat? Juist, 124.000 profeten heeft Allah subhanahu wa ta'ala naar de mensheid gestuurd. Hoeveel de boodschappers waren dat? Ar-Rusul? 313. Allah subhanahu wa ta'ala heeft 313 boodschappers, Ar-Rusul, inclusief de grootste vijf, Noach, Ibrahim, Musa, Isa en Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zond al die boodschappers en de profeten met één doel. Namelijk, hij had ze met de grootste en laatste boodschapper verzegeld. En Nabi sallallahu alaihi wasallam is de profeet of het zegel der profeten of der profeetschap. Het doel of de boodschap die zij allemaal hebben ontvangen is namelijk één. En die luidt als: u'budullah, u'budullah, aanbid Allah subhanahu wa ta'ala, omdat hij de schepper of de maker van alles is. En we moeten hem ook dienen, vereren en vereenzelvigen en natuurlijk, zoals ik zei, aanbidden. Dat doet men met een oprechte, zuivere intentie en met een onvoorwaardelijke overgave aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus aanbidden doe jij, al-ibada, met ikhlasun niyya, met een oprechte en zuivere intentie. En dat doe jij ook met een onvoorwaardelijke overgave. Al-istislamu wal-inqiyadu tam lillahi azza wa jal. Dus onvoorwaardelijke overgave aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. U'budullaha wajtanibu at-taghut. Aanbid Allah subhanahu wa ta'ala en vermijd alle valse goden. Dit gedeelte van dit vers verwijst naar de betekenis van het woord van tawhid. Kalimatu tawhid. En wat is kalimatu tawhid? La ilaha illallah. Kalimatu tawhid. Het woord van tawhid, la ilaha illallah. En die bestaat uit twee onderdelen. La ilaha illallah. Het gedeelte van an-nafyu, noemen wij in het Arabisch. Dat heet het ontkennende gedeelte. La ilaha, er is geen God. Dus eerst ontken je dat er geen goden bestaan in de wereld of in het bestaan. En dit houdt in dat je alle valse goden moet ontkennen en verwerpen. Maar ook alle vormen van afgoderij. Dus je ontkent in wezen alles. En dan kom je met een tweede gedeelte, wat we noemen het gedeelte van Ifwet. En Ifwet, de bevestigend of de getuigende gedeelte. En dan zeg je, illallah, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Er is geen God. De geleerden hebben gezegd, er is geen God, betekent er is geen God in het bestaan. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus kalimatu tawhid, het woord van tawhid, bestaat uit twee onderdelen of twee delen. Het ontkennende en het getuigende of de bevestigende deel. Dit houdt in dat er maar één ware God bestaat in wie wij moeten geloven, namelijk Allah subhanahu wa ta'ala, en die onvoorwaardelijk het recht heeft om aanbeden te worden. Hij heeft het recht, maar dan zeg ik ook onvoorwaardelijk het recht om aanbeden te worden. Hij is aan eenmaal de schepper, de maker van ons en van alles. We vinden nog steeds in de Bijbel sporen van het monotheïsme terug. Het tawhid, dat vinden we nog steeds in de Bijbel, hier en daar. Voordat ik even de voorbeelden noem, wil ik één ding over de Bijbel zeggen. Wij moslims categoriseren de Bijbel in drie. Een gedeelte waar wij wel in geloven, wat overeenkomt met wat wij in de islam hebben. Daar geloven wij in, dat dat ooit geopenbaard is door God. Want het komt overeen met wat we hebben. En een tweede gedeelte die wij helemaal verwerpen. Waarom? Omdat het niet overeenkomt met wat wij in de islam hebben. Dus helemaal verwerpen. Dat accepteren wij niet als het te ware of als ooit geopenbaard door God. En een ander gedeelte, dat zegt Allahu a'lam. We weten het niet. Want het komt niet overeen, maar de islam ontkent het ook niet. Dus dat zijn drie categorieën van de Bijbel waar wij in geloven. In de Matthäus, een boek 4, staat daarop, zei Jezus tegen hem. Hij zei, ga weg, Satan, Shaitan, want er staat geschreven, aanbid de Heer. En de Heer, zoals ik vorige keer zei, is de schepper, Ar-Rab. Ar-Rab, die moet eerst drie kenmerken hebben, namelijk Hij moet kunnen scheppen en hij moet het kunnen ook onderhouden. En hij is ook de eigenaar van, dat is dan de Heer Ar-Rab. Hij zei, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. De volgende is Marcus, boek 12, 29. Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Met de nadruk op de enige Heer. En er staat ook ergens, u bent er getuige van geweest, opdat u zou beseffen dat de Heer de enige God is. Er is geen andere naast hem. Subhanallah, het komt overeen met la ilaha illallah. Er is geen andere God naast hem. En er staat ook, hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijke licht. Allahu noor. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Alleen hem, zij de eer en de eeuwige kracht. Amin. Dat staat echt in de Bijbel. Dit accepteer ik blind. Dit accepteer ik omdat het gewoon overeenkomt met kalimat at-tawhid. Terug naar ons verhaal. En wat zeker belangrijk is, dat we Allah subhanahu wa ta'ala op de juiste manier moeten aanbidden. En de juiste manier is natuurlijk de manier van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Heel goed. En wij horen hem ook te volgen aan alles, en dat bedoel ik alles in de zin van de ibadat, alles te doen wat hij heeft gedaan. En de juiste manier, dat heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ons aangeleerd. Een ander ding, even belangrijk als de juiste manier, is de intentie natuurlijk. Een ibadah, om een juiste ibadah te kunnen verrichten, moet die voldaan aan twee voorwaarden. Eerst de juiste manier, en we noemen het ook al-mutaba'a. Al-mutaba'a is dat je de profeet volgt, maar een andere is de intentie. Ikhlasun niyya, een oprechte, een zuivere intentie. En als je dat doet, dan heb jij een volle ibadah gedaan. Dus elke aanbidding moet dus twee voorwaarden bevatten. Al-ikhlas, ikhlasun niyya, ja, de manier al-mutaba'a. Maar deze twee zijn belangrijk. Ikhlasun niyya en al-mutaba'a. Er zijn veel versen in de Koran die naar de waarheid verwijzen. En de waarheid is, u'budullaha, Ubudullah, dus aanbidden, Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden en hem dienen of alleen hem dienen. De mensheid heeft niet altijd naar de profeten geluisterd en ze hadden de waarschuwingen ook niet serieus genomen. Niet altijd, kijk naar Noach alayhi salam, bijna 1000 jaar, hij heeft langer geleefd natuurlijk, maar bijna 1000 jaar had hij alleen maar het monotheïsme, het tawhid gepredikt. U'budullah, malakum min ilahin ghayru. 900 jaar, moet je nagaan. Die mens, wat een toewijding, wat een geduld had die man. 900 jaar. En wij, als we eenmaal een beetje da'wa proberen te doen, en je komt wat tegenslagen, kreeg je tegenslagen voor je, je geeft het snel op. Er is geen toewijding, geen geduld, geen liefde voor wat je doet, voor waar je mee bezig bent. Veel volkeren volharden in hun onwetendheid en in dwaling. Daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook verschillende volkeren gestraft of bestraft. En de weg van de onwetendheid en de dwaling leidt naar de Heer, naar Jahannam. En de weg van kennis en al-huda, de leiding en al-iman, die leidt inshallah naar al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mensheid de keuze gegeven om een boodschap van een profeet te aanvaarden of af te wijzen of te verwerpen natuurlijk. Hè? Je hebt de keuze om iets te accepteren om af te wijzen. Rab, Khaliq, schepper, Mudabbir, onderhouder en Malik, hij is de bezitter, hij is de eigenaar, het is van hem. Hij doet ermee wat hij wil. Nou, een rab, een heer, wanneer een heer is, wanneer hij een schepper is, Khaliq, Mudabbir, hij kan het onderhouden. Dus een schepper, uit iets uit niets maken, het is een beetje filosofisch ook, iets uit niets maken, maar hij kan het ook onderhouden. Maar het is ook van hem, hij is de bezitter ervan, hij is de eigenaar. Al-Amr, dat is iets religieus. Dat heeft ook met een religieuze en wettige wil te maken. Dat hebben we toevallig vorige week gehad. Dat kun je terug beluisteren. Les nummer 5 op al-Yaqeen. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zei: At-Taghut is shaitan. Het is natuurlijk wat Omar ibn al-Khattab zei, maar Taghut is een brede term voor alles wat wordt aanbeden naast of in plaats van Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah zei: At-tawagheed waren enkele waarzeggers, of ook orakelpriesters noemen ze dat, op wie de duivels gewoonlijk neerdaalden. Er waren in al-Jahiliyyah, in onwetendheid in de voor de islamtijd, al-Kuhan, waarzeggers en orakelpriesters. Ze ontvingen, dachten zij, al-Wahi, openbaring. Maar dat waren gewoon al-Shayatin al-Jin, dus zij neerdaalden op hun. Maar at-taghut, wat dat betekent in het Arabisch, is de grens overschrijden. Tagha yatghu tughyanan is de grens overschrijden. En hier bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala dat je de grens hebt overschreden van alleen hem aanbidden naar een andere valse god. Al-Imam Malik, rahimahullah, zei: taghut is alles wat wordt aanbeden anders dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus alles wat anders dan Allah wordt aanbeden is taghut. Want taghut is de grens overschrijden, at-tughyan. Dit zijn slechts een paar voorbeelden of definities van taghut. Ibn al-Qayyim rahimahullah definieerde het perfect. Hij zei: at-taghut is al het andere dan Allah en zijn boodschapper waartoe mensen oordelen, de oordelen van anders dan Allah Mohammed sallallahu alaihi wasallam volgen, aanbidden, dus ze aanbidden anders dan Allah subhanahu wa ta'ala, blind volgen. Al-mutaba'atul amya. Een blindelings iemand of iets volgen zonder dat te verifiëren. Of gehoorzamen waarin Allah subhanahu wa ta'ala zou moeten worden gehoorzaamd. Dus gehoorzamen anderen. Dus alles wat in plaats van Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden, of anders dan Allah en zijn boodschapper volgen en gehoorzamen, is gewoon een taghut. En niet zoals we vaak horen, dat sommige jongeren, sorry dat ik het moet zeggen, even afwijken van mijn les, dat sommige jongeren, je hoort ze vaak roepen, Het tagoet in dat land, het tagoet daar, het tagoet. Ze dachten dat tagoet alleen maar een heerser die geen islamitische wetgeving toepast in een islamitische land. Want hier in het Westen bijvoorbeeld, deze mensen hebben niet voor de islam gekozen. Dus dan kun je niet voor een leider of een heerser, hij is een tagoet in die zin vergelijkend met een islamitische heerser of een leider, dat hij tagoet is. Nee, want die mensen hebben voor de koffer gekozen, dus zij vallen onder het algemene definitie van Togiaan. Maar sommige jongens die proberen dat alleen maar te beperken tot de leiders die geen islamitische wetgeving toepassen. Op zich is dat wel juist, maar dat is te beperkt. At-Tughyan of Tagut is een grote woord, is een grote betekenis, een grote definitie. Die omvat heel veel valse goden. Voor degene die overpeinst is het overduidelijk dat de mensen die hen volgen of aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala niet in acht nemen en het gehoorzamen van zijn boodschappers verwaarlozen. Dat is dan het tagoot. Als je dat verwaarloost, de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala en volgen van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala informeert ons ook dat hij een boodschapper naar ieder volk heeft gestuurd die deze verklaring verkondigde. En de verklaring is natuurlijk U'budullaha wajtanibu at-tagut. U'budullaha wajtanibu at-tagut. Dat wil zeggen, aanbid Allah subhanahu wa ta'ala alleen en verwerp het aanbidden van iets anders dan hem. Of dat nou in plaats van hem is of naast hem, zoals ik al in de vorige les heb gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, iedereen die niet in afgoden gelooft en in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft, heeft het betrouwbaarste houvast gegrepen dat nooit zal breken. In het Arabisch, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ, dus ieder valse goden verwerpen of vermijden, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, het betrouwbaarste houvast is la ilaha illallah. Lam fisamalaha, dat nooit zal breken. Als je la ilaha illallah met een oprechte intentie aanneemt en accepteert, dat zal je nooit in de steek laten. Daar komt het op neer. Het betrouwbaarste houvast dat nooit zal breken, bevat de betekenis van de verklaring la ilaha illallah. La ilaha illallah, er is geen God in het bestaan die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. In het Arabisch zeggen we la ma'abooda bihaqqin fil wujud illallah. Er is niets in het bestaan dat het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Over dit vers zei Ibn Kathir, alle boodschappers riepen op tot de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala en verboden de aanbidding van iets anders dan hem. Dat was de boodschap van de boodschappers, of de verklaring, of de grote waarheid. En toch stuurde Allah subhanahu wa ta'ala boodschappers naar de mensheid, naar de polytheïsten, daar het polytheïsme onder het volk van Nuh alayhi salam opdook, die de eerste boodschapper was die naar de mensheid werd gestuurd, tot aan Muhammad sallallahu alayhi salam, die het zegel van hun allen was. Dus ash-shirk waarde ook dat als eerst op bij het volk, niet bij Noach. Vaak hoor je dan bij Noach, maar het is qawm Noach. Het volk van Noach alayhi salam, daar dook het shirk als eerste op. Want tussen Adam alayhi salam en Noach was geen shirk. Was alleen maar monotheïsme, het tawhid, alleen maar aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Tot zij 5 standbeelden hebben gemaakt en die gingen zij later aanbidden. Hoe verklaar ik dat een zoon van Adam tot de verliezers ging behoren? Omdat hij een fout is begaan. Hij heeft iemand vermoord. Iemand vermoorden of doden hoeft niet altijd te betekenen dat het shirk is. We hebben een bepaalde strafrecht. Wanneer iemand een andere onterecht doodt, moet hij ook gedood worden. Maar dan moet het weer in islamitische land weer terug. En onder islamitische wetgeving, bij een islamitische rechter, rechtbank, het hele verhaal allemaal. Hij moet ook gedood worden. Hij krijgt dan de doodstraf. Verdiende loon, omdat hij dan iemand heeft onterecht vermoord. Ja? Maar dat leidt niet tot een koffer. Want als dat tot een koffer leidt, dan hoeft daar geen straf op te zitten. Dan is hij gewoon kafir. Dus iemand doden hoeft niet altijd te betekenen dat hij kafir is. Of de moordenaar niet altijd een kafir is. Ja? Het is wel een daad van het ongeloof. Dat is wat anders. Want al-kufr, we hebben al-kufr al-amali, al-i'tiqadi wal-qawli. Al-kufr in daad, in woord en in het hart. Al-i'tiqadi is een puur al-kafir. Kafir khalis. Yani, hij is helemaal kafir in hart en neer. Al-kufr in daad, al-qatl. Qatl muslim. Een moslim vermoorden is een kufr in daad. Al-kufr in woord. Per ongeluk, onder dwang, allerlei redenen. Iets verkeerds over de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, over islam zeggen. De boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bereikte ook de jinn en ins. Al jinn wel ins. Het oosten en het westen, en met andere woorden, de boodschap van islam is een mondiale boodschap. Is een internationale boodschap. Het is niet beperkt tot grenzen of tot een bepaalde ras of tot een bepaalde kleur. Leeftijd, nee, het is voor iedereen een mondiale boodschap. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, en wij hebben geen enkele boodschapper voor jou gezonden, zonder hem te openbaren. Er is geen die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve ik aanbid mij, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in het Arabisch. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'abudun. Aanbid mij dus. Fa'abudun. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan u'budullah wa jtanibu at-taghut. En waarlijk, wij hebben naar ieder gemeenschap een boodschapper gezonden. Verkondigend. Aanbid alleen Allah subhanahu wa ta'ala. En vermijd valse goden. Hij zegt hier verder. Dus we kunnen de polytheïsten, al-mushrikuna, hun beweren dat als Allah subhanahu wa ta'ala het wilde, zij niets anders naast hem zouden aanbidden rechtvaardigen. En dat is precies dan wat ik vorige week heb gezegd over al-irada al-kawniya en al-irada al-shar'iya. Allah subhanahu wa ta'ala heeft al-shirk al-kufr wel geschapen, maar daar houdt hij niet van. Dus Allah subhanahu wa ta'ala vraagt iets van ons. Vermijd de valse goden, vermijd al-kufr, vermijd al-shirk, doe dit. Maar als jij anders kiest, ja, dan is het eigen verantwoordelijkheid. Dan zijn de gevolgen voor jou. Hij zegt dan, al-mushrikoon zijn inderdaad van de wettige wil van Allah subhanahu wa ta'ala verstoken. Want de boodschap bereikte hun door zijn boodschappers. Ieder mens heeft ooit een boodschap van een boodschapper gekregen. Hij zegt hier verder, zij hebben geen middelen om zijn universele wil te trotseren. Nou, dat is dan wat ook vaak gebeurt. Dat sommige mensen zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala weet of ik nou naar Jannah ga of naar Jahannam. En waarom moet ik dan mijn daden nog verrichten? Hoe weet jij dat je naar Jannah of naar Jahannam gaat? Dat weet je niet. Dus je moet ernaar werken. Doe je best om het goede te krijgen. Dus gooi het niet altijd op een irad al-kawniya. Ja, Allah heeft mij geschapen. Dus het komt wel goed. Nee. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou wel geschapen. Maar hij heeft ook een religieuze en wettige wil, irada, ad-diniya, ash-shar'iya. Als je jom al-qiyam het goede treft, dan dank Allah daarvoor. Dat hij jou de middelen heeft gegeven, het gemakkelijk voor jou heeft gemaakt om het goede te doen. Maar als je daar jom al-qiyam het slechte treft, nou, dan moet je alleen maar jezelf gaan verwijten. Want je hebt, dat is dan, zoals ik altijd zeg, het logische gevolg van je eigen daden. Ja, natuurlijk. Ieder mens kiest zelf voor zijn eigen lot. Zij hebben geen middelen om zijn universele wil te trotseren, die hen in staat stellen in hem te geloven door de goddelijke verordening. An-nidamul ilahi, zoals we dat noemen. Dit komt doordat Allah subhanahu wa ta'ala Jahannam schiep en er zijn bewoners aan toewees van de duivels en de polytheïsten. Maar hij accepteert geen of aanvaardt geen ongeloof van zijn aanbidders en dienaars. Allah subhanahu wa ta'ala, waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala Jahannam geschapen? Omdat hij in zijn eeuwige kennis, wat wij het noemen in het Arabisch, ilmuhu al-azali wal-abadi. Onthoud deze termen goed. Wanneer wij zeggen, ilmullah al-azali, zijn eeuwige kennis zonder begin. En ilmullah al-abadi, zijn eeuwige kennis zonder een einde. Allah subhanahu wa ta'ala wist dat sommigen van zijn schepselen, al-jinn wal-ins, voor het ongeloof zullen kiezen. En dat zij in Jehennema behoren omdat zij voor het ongeloof hebben gekozen. Toch ontzegde Allah subhanahu wa ta'ala hen de bestraffing in dit huidige leven. Nadat zij door de boodschappers waren gewaarschuwd. Ja, het is niet altijd zo, want we weten bijvoorbeeld dat sommige volkeren wel gestraft zijn in dit dunya. Qaum Nuh, At-Tufan. Wat is er gebeurd in de tijd van Nuh alayhi salam? Zondevloed, precies. Zondevloed, dat noemen wij Tufan. De hele aarde was bedekt met water. Alles, zondevloed, At-Tufan. Dus ze zijn eigenlijk wel gestraft in dunya. Maar ze zullen ook Yom al-Qiyama bestraft worden. Qaum Lut, ja, ze zijn dus wel bestraft in dunya. Maar dat is niks dan in vergelijking met wat hun te wachten staat Yom al-Qiyama. Hij heeft een einde gemaakt aan hun verderf. Aan hun kwaad. De dood is de dood. Maar je kan ook een makkelijke dood treffen. Maar je kan ook een slechte en kwade dood treffen. Er worden nu in de wereld sommige mensen gemarteld tot de dood. En zeggen ze dan, hè? Hij is gemarteld tot de dood. Het is toch een vreselijke dood? Dan wanneer je een normale dood... Ja, ik zei toch, het is in vergelijking met wat hun te wachten staat om het qiyama, stelt het niks voor. Nadat zij door de boodschappers waren gewaarschuwd, aldus, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, vervolgens waren er sommigen van hun die Allah geleid heeft aan sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem geleid. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ الدَّلَالَ En يوم القيامة zullen mensen, sommige mensen dan een discussie met Allah subhanahu wa ta'ala gaan voeren, een dialoog. Ze zullen wensen of ze zullen aan hem vragen, stuur ons terug naar dunya en we zullen het goede doen. Maar het antwoord zal zijn, wel nee, ook, stel voor, ook als ik jullie terugstuur, dan zullen jullie dan ook gewoon hetzelfde doen wat jullie daarvoor deden. Nou, hij wist het in zijn eeuwige kennis. Dit vers is een verklaring van het eerdere genoemde dat luidt, en waarlijk wij hebben naar een ieder. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِهُ التَّاغُوتِ Hij zegt het ook, dit vers verwijst ernaar dat de wijsheid van het sturen van boodschappers, dus de wijsheid, al-hikma, waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala al die profeten aan boodschappers gestuurd, om het uitnodigen van de volken of van de volkeren naar de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala alleen en niets anders dan hem. Alleen hij. فَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِهُ التَّغُوتِ هَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةِ Dat is de wijsheid van de boodschappers waarom hij ze naar de mensheid heeft gestuurd. Al-Islam, we spreken het vaak uit, maar het betekent al-Islam een onvoorwaardelijke overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is wat de islam. Het betekent niets anders. Al-istislam wal-inqiyadu tam lillahi azza wa jal. Li-iradatillah. Dus onvoorwaardelijk overgave aan zijn wil. En de islam de religie van alle profeten en boodschappers is. Dus de islam was de religie en boodschappers van alle profeten. Want het betekent niets anders dan je helemaal je daden, je woorden, je hart en je ziel overgeven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl hun wetten verschillend waren. De wetten voor Mohammed sallallahu alaihi wasallam waren anders dan voor Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Voor ieder profeet en boodschapper heeft zijn eigen wetten ontvangen. Maar er was maar één boodschap, hetzelfde was, die zij allemaal hadden ontvangen. Ibadatullah, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, aan ieder van jullie hebben wij een wet voorgeschreven en een duidelijke weg. Kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Al-shari'a, een wet, een duidelijke weg. Al-minhaj, de methode, de manier van hoe je moet doen of iets moet doen. Waarlijk, om een ware gelovige te zijn, moet men het geloof in zijn hart en met zijn lichaam belijden. Dus met andere woorden, uiterlijk, maar ook innerlijk. Al-a'malu, denk terug aan de definitie van al-ibada, is een verzamelnaam. Een verzamelnaam of een alomvattende term voor alles wat Allah subhanahu wa ta'ala wel behaagt en lief heeft. Zoals innerlijk en uiterlijk daden en uitspraken. Kalimatu tawhid bestaat uit twee delen, correct. Al-ithbatu wa nafyu, het ontkennende gedeelte en het bevestigende gedeelte of de getuigende gedeelte. Dus je ontkent eerst iets en daarna bevestig je dat er maar alleen Allah subhanahu wa ta'ala de ware God is. En hiermee eindig ik mijn les vandaag. Ik zie daar nog een vraag. Interessante vraag. Nee, even blijven naar deze vraag luisteren. Als er iets van je gestolen wordt, mag je dan aangifte doen? Vraagteken. Want als je aangifte doet, dan betekent dat toch eigenlijk dat je in hun rechtssysteem gelooft. En dat is toch een vorm van aanbidding. Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. We leven in dit land. We zijn burgers in dit land. Er zijn wereldwijd bepaalde grondbeginselen voor een mens. Er zijn heel veel grondbeginselen voor de rechten van de mens in dit land die precies overeenkomen met de islam. Daar heb je niks over te zeggen. Iets van jou gestolen betekent dat iemand iets onrechtmatig van jou heeft toegeëigend, wat niet van hem of van haar is. Jij wil het terug. Op welke manier? Door de aangifte te doen bij de politie als het bekend is. Maar nogmaals, ik vind aangifte doen niet een vorm van aanbieding. En dat is geen vorm van aanbieding. En je bent een burger in dit land. Je hoort eigenlijk gewoon mee te doen in dit land. Als we allemaal eigen rechters en staatjes gaan spelen, dan hebben we hier chaos en energie. En ik zal jullie vertellen dat de islam, dat is echt de laatste wat de islam wil voor een moslim, dat hij in een chaos en anarchie leeft. En de islam houdt van orde en regelmaat, en veiligheid en stabiliteit. Ook als je in een islamitische land woont, betekent niet dat je dan alles mag doen, omdat dan het rechtssysteem niet overeenkomt met die van de islam. Als je in een islamitisch land wil leven, je bent vrij om te kiezen of te verhuizen of te emigreren, zoals het heel veel noemen, al-hijra, dan mag je zelf kiezen. Je wordt niet gedwongen om ergens te blijven leven. Ik heb net gezegd dat de mensen die nooit in aanmerking zijn gekomen met de islam, dat ze yawm al-qiyamah worden getest. Geldt dat ook voor de kinderen van de kuffar die als kind overlijden? De kinderen die nog niet volwassen zijn, ze zijn in de islam. Wanneer word je volwassen in de islam? Nee, in de islam, een man wordt volwassen wanneer hij een natte droom krijgt. En een vrouw wordt volwassen wanneer zij ongesteld wordt. Dan ben je mukallaf. Zolang een kind of een zoon, een dochter van een kafir nog niet mukallaf is, valt er geen blaam aan. Hij is onschuldig. Maar zodra hij mukallaf is, hij is verplicht om dingen te doen, dan geldt voor hem wat voor de rest van de kuffar geldt. Eén laatste vraag en dan ben ik klaar. Het is een identieke vraag die net werd gesteld, maar hier wordt een extra punt genoemd over kinderen en verstandelijk gehandicapten. We hebben meerdere malen gezegd, een verstandelijke gehandicapt, dat betekent dat iemand niet beseft wat hij doet of wat hij zegt. Hij is geen mukallaf. Hij is niet verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Hada rufi'a anhu al-qalam, zeggen we daar in islam. Wat betekent rufi'a anhu al-qalam? Er wordt niets over hem geschreven. Rufi'a anhu al-qalam betekent dat de engelen geen kwaad over hem schrijven, tenzij dat hij gewoon bij zijn volle zin is. Bij complete verstand. Maar verstandelijk gehandicapt, ja, hij weet toch niet wat hij doet? Als dat wel het geval zou zijn, dan is Allah subhanahu wa ta'ala onrechtvaardig. En ik kan je garanderen dat Allah subhanahu wa ta'ala de absolute rechtvaardige is. Ik ben nu klaar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum voor jullie aandacht en voor jullie aanwezigheid. Tot volgende week inshallah.